Wat ik zelf wil proberen te doen deze ochtend is, en waarschijnlijk over 3 weken, en we kijken wel gewoon hoe lang het duurt, want ik wil het niet haasten, wat dingen vanuit mijn hart delen. Een combinatie van waar geloof ik dat we als gemeente staan, waar geloof ik dat God mee bezig is met ons als gemeente. En daar ook wat dingen over vertellen, over hoe dat in mijn eigen leven, hoe dat in ons eigen leven, hoe God daarover gesproken heeft. Er zijn een aantal dingen die ik nog niet volgens mij allemaal heel uitgebreid met u als gemeente gedeeld heb. Onder andere omdat ik ook gewoon tijd nodig had om eventjes in die kokon te zitten. Om eventjes bij Jezus te zijn. Om daar voor hem alles op een rijtje te krijgen. Wat zegt hij nu? Ik geloof namelijk dat wij als gemeente en wij allemaal door een gigantische transitie heen zijn gegaan. Ik geloof ook dat we door een behoorlijke storm heen zijn gegaan. Ik geloof ook dat we allemaal behoorlijk getest zijn. Iedereen als individu en wij ook samen als gemeente. Ik geloof dat dat geen test was van voor of tegen. Was ook geen test van goed of fout. Was ook geen test van gelijk of ongelijk. Maar was een test van in de storm, in waarin je eventjes niet meer begrijpt van wat er om je heen gebeurt, waarin ben je dan geënt? En in een preek kan ik dat heel mooi vertellen. Ik heb hier wel eens het voorbeeld verteld van die prachtige druif die ik in Spijk had. En die ik snoeide in de winter. En in de winter dacht ik altijd, nou, dat ding is zo dood als me kan. Maar toch zat er nog leven in. En in de zomer, als de zon weer had geschenen en de regen had gevallen en de temperatuur was juist, kwam daar de vrucht uit, wat een gevolg was van de snoei die ik in de winter had gedaan. Maar in de winter en in de zomer zat er leven in. Waarom? Omdat die druif in goede grond stond. En toen ik die druif wilde overplaatsen naar ons huis hier in Loppersum, heb ik te lang gewacht om hem in goede grond te stoppen. En toen heeft hij niet overleefd. En toen viel me wat op, want die druif heeft nog lang achter in de tuin gestaan. Of het nou zomer was of winter was, hij zag er gewoon dood uit. Want de vraag van waar je leven uit put, heeft niet te maken met zijn je omstandigheden zomer of winter of lente of herfst. Maar heeft alles te maken met de bron waarin je geënt bent en waarvan uit je put, juist in die omstandigheden. En als je geënt bent in Jezus, dan is het dus mogelijk, zelfs in een gemeente als bij ons vanmorgen, dat sommige mensen, Miriam die vertelde heel open over wat haar was overkomen, wat Rafael was overkomen, wat afgelopen week even gebeurd is aan nieuws enzovoort. Dat is een hele moeilijke situatie. En iemand anders kan in hetzelfde huis zitten en totaal in de zomer zitten. En als je dan niet uitkijkt als het gaat om goed en fout, dan gaan zomer en winter met elkaar in hoe heet dat? In discussie of in gevecht of wat dan ook. Terwijl als Jezus centraal staat, is de ruimte, dat is het bovennatuurlijke bij God. Dat zomer, winter, herfst enzovoort in dit huis allemaal door elkaar plaatsvinden. Maar we bloeien allemaal op. We dragen allemaal vrucht. We worden allemaal dikkere bomen, omdat we geënt zijn in Jezus. Dat Hij het fundament is. Want ik geloof dat we daar allemaal op verschillende manieren in beproefd zijn. Dat we als gemeente daarin beproefd zijn. En dat thema van Jezus verwelkomen, Jezus verhogen en Jezus vertrouwen, heeft daar opnieuw alles te maken. Heeft daar opnieuw alles mee te maken. Staat Hij centraal in je leven? En vanuit welke basis staat Hij centraal in je leven? Als Hij doet wat jij wil, als het gaat zoals je wil, als Hij je de antwoorden geeft zoals jij ze wil hebben. Nou, en om dat te ontdekken moet je soms eventjes door dingen heen. Nou, ik ga eventjes weer terug naar de laatste week ook hier in de gemeente. Want ik wil u ook nog een paar handvaten geven. Ook juist om misschien om te gaan met de woorden die we in de afgelopen weken hebben gehoord. We hebben een aantal geestelijke, ja, hoe noem je dat? Ik noem ze geen krachtpatsers, want iedereen die heeft op zijn eigen manier wel een geestelijke krachtpatser. Maar iemand als een David Wagner, die gaat hier staan en er komt gewoon ik zal het u uitleggen. Toen hij hier begon te staan en begon te profiteren, kan ik in mijn eigen geest, kan ik die twee bomen bij wijze van spreken proeven. Ik weet niet of u er last van hebt, maar eventjes aan de binnenkant gebeurt er iets vanuit welke boom ga ik hier nu naar luisteren? Ga ik het doen vanuit die boom van kennis van goed en kwaad? Of ga ik het doen vanuit de boom van leven? Nou, stel ik kies voor de boom van kennis van goed en kwaad. Dan kan ik op twee manieren reageren. Dan kan ik reageren, he, eindelijk is een keer weer een profeet die vertelt zo dit is goed, dit is belangrijk voor de gemeente. Of de andere kant kan zeggen van nou, hallo, dit hebben we al zo vaak gehoord, weer zo heen. Dat kan. En die twee dingen zelfs, dat ambivalente gebeurt in jouzelf, in mij, in ons allemaal. tegelijkertijd had ik, was het voor mij een zegen. Omdat, ik praat dus gewoon persoonlijk. Dat heel vaak als ik dan zulke diensten meemaakte, of ik ook zelf soms zulke mensen moest vertalen enzovoort, dat ik dat soms wel eens heel lastig vond. Omdat ik aan de ene kant er heel enthousiast van werd, en aan de andere kant dat ambivalente kan door je heen gaan. Maar dan had ik dit keer helemaal niet. Ik had 100% rust. En ik zal u ook vertellen waarom ik 100% rust had. Toen ik naast die man stond en wij ontmoetten elkaar hier en we gaven elkaar de hand enzovoort. Toen vanaf het moment dat hij zijn mond opende, sprak de Heilige Geest, omdat ik geënt ben in hem. Dit is een stukje van Psalm 139 vers 17. Zullen we het er even lezen? Ik heb er net ook al even naar gerefereerd. Psalm 139. Nogmaals, ik heb dit keer niet een preek van punten met een hoofdtitel enzovoort. En we komen dan ergens uit en je hebt een hele studie gehad, wat ook goed is. Maar ik deel hart. Ik deel mijn hart. Ik deel van wat ik geloof waar God mee bezig is in ons midden. En waar hij ook naartoe wil. Psalm 139, daar staat in vers 17. Hoe rijk zijn uw gedachten, God? Hoe eindeloos in aantal? En dan vers 18. Ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Dus toen hij begon met al zijn gedachten en toen hij dat begon te delen, was het direct van, je krijgt nu zandkorrels uit de hemel. En dat gaf me rust, dus ook kon ik er ook naar luisteren. Maar toen dacht ik ook van, oké, Heer, en hoe mag je dat dan zien? Hoe mag je daarmee omgaan? Hoe mag je omgaan met uw wil? Hoe mag je überhaupt omgaan met die zandkorrels van de hemel die Gods woord ons verkondigt? Want vindt u dat soms ook niet lastig? Dat wij aan de ene kant proclameren dat Jezus ons geneest, dat hij allen genast, dat hij vol genade is en dat hij voor iedereen genezing heeft. En dat aan de andere kant toch mensen ziek zijn, toch mensen kanker hebben en dat het toch... En met name als je leest vanuit de boom van kennis van goed en kwaad, kun je die twee niet rijmen. Dan lukt dat niet. Of ben ik de enige die er last van heb? Dat vind ik een uitdaging. Hoe mag je dat dan allemaal zien? En ik heb er ook niet alle antwoorden op. En ik ga ook vanmorgen u niet daar alle antwoorden op geven. Ik ga er wel een aantal van mijn gedachten over delen. Als ik dan Psalm 139 vers 17 en 18 zo bekijk, hoe talrijk zijn uw gedachten. En ik leg dat bijvoorbeeld naast zo'n preek als toen van David Wagner, waarin je een bijna een zandstorm aan profetische woorden krijgt, waar we allemaal mee gezegend worden, maar waar sommigen ook bij ontvangen van, oh ja, dit is voor mij, dit heb ik nodig. En anderen die kunnen er ook letterlijk van in de war raken. Dan denk ik van, oké, Heer, hoe mag ik dat zien? En de Heer zei gelijk dit, van nou, als je kijkt, jij bent vader van je zoon en jij hebt twee kanten van jouw wil. En ik zal het uitleggen. Als ik vandaag uit bed wil, dan denk ik wil uit bed en tientallen later ben ik uit bed. Want die wil is direct verbonden met mij, mijn wezen en wat ik dan wil geschiet. Nou, zo kan ik nog wat meer voorbeelden nemen. Als ik een bord eten voor me heb en ik zeg ik wil nu die hap nemen, dan eet ik die hap op het moment dat ik dat wil. Nu wil ik ook dat mijn kinderen gelukkig zijn, dat ze een hoopvolle toekomst hebben, dat ze een thuis hebben, een goed huwelijk krijgen en dat ze succesvol zijn in hun leven. Dat is mijn wil. Maar die wil is wel ietsje anders. Je snapt het natuurlijk allemaal. Want ik kan mijn kinderen helpen keuzes te maken. Maar ik kan die keuzes niet van hun overnemen. Maar wat kan ik dus dan wel doen? Omdat ik wil dat het met mijn kinderen goed gaat. Omdat ik wil dat ze een hoopvolle toekomst hebben. Omdat ik wil dat ze een goede levenspartner kiezen. Omdat ik wil dat ze een relatie met Jezus hebben. Ga ik alle gedachten die ik heb met hun delen. Om hun een fundament te geven. Zodat zij met die gedachten wat kunnen doen. In het verlangen dat als ik daar vanuit mijn liefde toon. En zij erop reageren. Dat dan in hun leven gebeurt wat ik ook wel graag zou willen. Niet vanuit controle, maar vanuit liefde. Volg je me nog? Of het gebeurt, daar heb ik geen 100% garantie voor. En als het fout gaat, is het ook niet direct mijn schuld en ook zelfs niet hun schuld. Het leven kan soms zo heel anders gaan. Maar ik wil u even uitleggen die twee kanten van de wil van God. En als we die twee kanten ook van de wil van God niet altijd begrijpen, worden we soms ook verward. Want als God zegt, dit wil ik en dat wil ik. Ik weet. Ik kan me dat nog als de dag van gisteren herinneren, dat ik in 2000, De datum kan ik me niet als de dag van gisteren herinneren, 2003 of 2002 ergens. Had ik een gebedsretraite en ik zat buiten voor de caravan van Berdeloes in Appingedam. En ik was aan het bidden, 's ochtends vroeg, zonnetje scheen, ik zat heerlijk in een stoel. En ik was aan het bidden voor de gemeente. En in één keer sprak God, ik wil dat je groeit, dat het groeit naar 600 in 2006 en 900 in 2009. Visie voor groei. Ik heb dat gelijk omarmd. En gedeeld met de mensen om me heen en de mensen werden er ook enthousiast van en het klikte. Ik weet nog dat nog eerder, of rondom diezelfde periode, ons gebouw nog maar was tot die rij spant. Hè? Dus we hadden daar de zaal en dat ik daar ook ingebed was. En terwijl ik aan het bidden was, zag ik letterlijk deze zaal. Ik zag hem uitbreiden naar achteren. En ik geloof dat er momenten zijn dat God een stukje van zijn hart deelt. Maar goed, daarnaast is het wel de realiteit. En daar heb ik best wel mee geworsteld. In 2006 zaten we niet op 600 en in 2009 zaten we ook niet op 900. Het is nu 2012 en we zitten nog steeds op 900. Nou, wat moet je daar nou mee? Heb ik het een fout gehoord? Heeft God niet gedaan wat hij had moeten doen? Hebben wij gefaald? Nee, daar heb ik het helemaal niet over. Waar ik het wel over heb, is dat ik 100% nog steeds zeker weet dat God met die woorden zegt dat hij hier een grote groeiende gemeente wil. En dat het ook zelfs Gods wil was dat in 2009 hier een gemeente van 900 had gestaan. Ik weet nog dat ik een keer een serie heb gedaan over ga je als gemeente reizen of gaan we als gemeente ronddolen. De mensen van heel vroeger, dat was in 1999 of 1998. Wie kan zich dat nog herinneren? Kijk, de oude garde. De getrouwen. Zullen we een applausje geven voor die getrouwe mensen die nog steeds in al die jaren. En dat ga je reizen of ronddolen gingen we helemaal door Exodus heen. En dan gingen we kijken naar de lessen die we konden leren van het volk Israël, die door God een uitnodiging kregen om in 40 dagen in het beloofde land te zitten. Het beloofde land is een land van melk en honing. Maar het heeft hun 40 jaar geduurd om er te komen. Nou, daar zitten lessen in. Er zitten dingen in die ook met keuzes te maken hebben. En je mag ook leren van die lessen. Ik hoorde laatst trouwens een hele mooie uitspraak. Dit is even een doordenkertje, ik weet niet of hij hem zo snel te pakken heeft. Maar over het land van melk en honing. Voor een land van melk en honing heb je koeien en bijen nodig. En koeien poepen en bijen prikken. Maar zonder bijen heb je geen honing en zonder koeien heb je geen melk. Dus het beloofde land van melk en honing klinkt heel mooi als je het alleen maar daarover hebt. Maar soms zijn er ook best wel wat dingetjes. Het beloofde land van melk en honing is niet altijd, altijd alleen een rooskleurige toekomst. Ik geloof dat God dat met ons wil. Ik geloof dat God gedachten met ons leeft. Nou, geef. Nu terug naar die dienst onder andere met David Wagner. En die hele profetie. Iemand uit de gemeente, Mirjam, heeft die hele profetie voor ons helemaal uitgetypt. Zodat we er ook naar kunnen kijken. En dan kun je ook naar die profetie op verschillende manieren reageren. Ik hoor de signalen. Nou, hier moeten we wat mee doen. Nu moeten we dit. We moeten helemaal niks. Wat moeten we dan wel? Weet u, de grootste les die ik leer uit Exodus met betrekking tot reizen of ronddolen, is elke keer als het volk Israël het heft in eigen handen wilde nemen, dan ging het fout. Het klagen en het morren was continu een gebrek en daarom die derde vee, Jezus verhogen, Jezus verwelkomen en Jezus vertrouwen. Dat was de grootste issue. Dat is het grootste probleem. Hem vertrouwen. Als zij 100% op hem hadden vertrouwd, dan waren zij in 40 dagen in het blote land geweest. Als wij, als ik, 100% op hem had vertrouwd, dan hadden wij hier een gemeente van 900 man. Geloof ik. En ik ga nu niet naar u wijzen, ik wijs naar mezelf. Afgelopen, ik heb er voor mij ook al wat van verteld. Toen ik in Oeganda was en ik daar half ziek op bed lag, toen sprak de Heilige Geest op me, Lodewijk, je vertrouwt me niet. Hallo, ik vertrouw u niet. Ik vond dat ik hem best goed vertrouwde. En ik kan ook echt een hele hoop dingen aan u vertellen. Waarvan u zou zeggen, nou Lodewijk, jij vertrouwt echt op God. Alleen wie heeft gelijk, God of ik? God heeft gelijk. En God zegt, je houdt wel heel veel van mij. En omdat je zoveel van mij houdt, ken jij mijn aanwezigheid in jouw leven. Want jouw liefde voor mij zorgt voor mijn aanwezigheid in jouw leven. Maar jouw vertrouwen in mij zorgt voor mijn hand in je leven. En zijn liefde, zijn aanwezigheid en zijn hand, dat is niet spanning, één is goed en ander is beter. Die horen allebei bij God. En in een goed huwelijk zijn een aantal fundamenten nodig. Maar een paar hele belangrijke fundamenten die nodig zijn voor een goed huwelijk is liefde en trouw. Vertrouwen. Zijn fundamenten. Als je één van de twee hebt en de andere niet, dan loopt het mank. En zo is het ook in onze relatie met God. Ik geloof dat God dat tegen ons, tegen jou en mij zegt, vertrouw je me werkelijk? En die uitnodiging, die is er voortdurend. Als ik dat dan nu leg naar bijvoorbeeld zo'n profetie van David Wagner en de woorden die wij in de afgelopen jaren als gemeente hebben gehad, waarin God zegt, ik wil jullie gebruiken tot een zegen voor het land. Ik wil jullie gebruiken tot een zegen voor de omgeving. Ik wil jullie gebruiken als een licht voor de wereld. Ik wil jullie gebruiken om te leven zoals God het bedoeld heeft. Ik heb die gedachte over je, ik heb die gedachte over je, ik heb die gedachte over je. Dan geloof ik dat de zandkorrels van de hemel zijn, waarin God zegt, dit is wat ik met jullie wil. Maar daaraan vast zit direct een hele grote uitnodiging. Volgens mij heb ik al een paar weken geleden in de gemeente een keer gesproken over, volgens mij wel, over waarom die boom nou in de tuin. Vorige week op opwekking heb ik er ook nog wat over gezegd. Ik zou niet die boom in de tuin zetten. Ik zet er een hek omheen, zodat Amy niet achter in de sloot valt. En waarom doet God dat nou? Omdat God ons keuzevrijheid geeft. Maar God neemt niet de gevolgen van de keuzes bij ons, van ons over. Dus wat ik bedoel, is God bepaalt de gevolgen van onze keuzes. Maar hij laat ons kiezen. De Bijbel is vol met als je hiervoor kiest, dan gebeurt dat. Kies je daarvoor, dan gebeurt dat. Je kunt dat zegen of vloek noemen. Je kunt dat vanuit wetticisme gaan toepassen. Maar dat is niet de uitnodiging van de Bijbel. De uitnodiging van de Bijbel is continu het hart van God. Vanuit zijn liefde, vanuit zijn genade. He, al die bomen die in de tuin stonden. God zegt, ik heb al die bomen voor jullie gemaakt, omdat ik voor jullie wil zorgen. De hele Bijbel, het werk van Jezus aan het kruis. Daarom is het zo belangrijk dat Jezus hier centraal staat. Elke preek die we hier houden, elke dienst die we hier hebben, of nou Willem Ouweneel, David Wagner, Matthäus van der Steen, of Bert Piet, of Petra, of Lodewijk, of Wiebrand, of Therese, of wie dan ook. Wat hier ook klinkt. Het woord van God, of het nou fantastisch en dynamisch gebracht wordt. Of dat het misschien gebracht wordt op een manier van, nou, ik weet niet of dit bij me past. Maakt allemaal niks uit. In elk woord zit een uitnodiging van God. Om te komen bij het leven. Om te komen bij Hem. Elke plek waar God aanbeden wordt. Als God, ik heb het laatst hier ook gezegd. Over lofprijs en aanbidding bijvoorbeeld. God zit niet in de hemel te wachten op het meest hippe liedje. God die staat boven de tijd. Vanmorgen maakten we hier eventjes grapjes met liedjes. Oh, dat is nog een liedje van jouw tijd. Oh nee, dit is een liedje van mijn tijd. En dat op een leuke manier werd er eventjes over gespart. En ik dacht bij mezelf, ja, God staat gelukkig boven de tijd. En als we een liedje van 100 jaar oud zingen, maar daarin zijn we gefocust op hem. Of we zingen een liedje van 1 dag oud en daarin zijn we ook gefocust op hem. Dat is waar de hemel naar uitziet. Elke zangdienst, elke preek, elke dienst, elke samenkomst, elke keer als wij koffie drinken. Elke keer als wij samenkomen, is daar een mogelijkheid dat het leven van God door ons heen stroomt en zichtbaar wordt. Maar in al die situaties is er ook elke keer de keuze. Kies jij daarvoor? Of kies je er niet voor? Kies je voor het leven? Of stop je dat leven? Adam en Eva, helemaal perfect, en toch konden zij met één keuze zich helemaal afsluiten van het leven. Jij en ik hebben keuzevrijheid. Dus als ik dan zo'n woord hoor, als ik een profetie hoor, als ik een overdenkte gedachte van God over deze gemeente, dan heb ik zelfs het idee dat die Psalm 139 die ik net uitte en wat wij hier als profetie hebben gehoord, dat misschien nog maar 3 of 4 zandkorreltjes zijn van de gedachte van God. En als God die zandkorreltjes met ons deelt, dan is God er niet eens op uit om al die dingen die hij deelt, dat er allemaal precies zo moet gebeuren zoals hij deelt. Weet u waar hij op uit is? Om jou hongerig te maken naar de grootheid van hem. En eigenlijk geloof ik dat de hemel dit zegt. Als jullie alles gerealiseerd hebben wat ik hier heb geprofeteerd, als het allemaal gebeurd is in jullie leven, hebben jullie nog maar zo'n klein stukje gedaan van mijn gedachten voor jullie. Want mijn gedachten voor jou zijn hoger dan jouw gedachten, zegt de Heer. Ik heb gedachten over jou. Dit is de hemel die smeekt, die roept. En die vanmorgen dan ook tegen jou zegt. Ik heb meer gedachten over jou dan al het zand op de zee. Eigenlijk had ik een beetje zand mee moeten nemen vanmorgen. Want als ik één bakje zand pak en het is fine. En ik laat het gaan. Lukt het jou dan al om te tellen hoeveel gedachten dat zijn? Onmogelijk. En zelfs als het maar zo'n klein beetje zijn, ga jij maar tellen. En ik doe zo ruts. Je bent wel even bezig voordat je weet hoeveel. En als je dan bij zandkorreltje 233 bent, dan ben je de tel kwijt. Dat ik dat korreltje nou wel gehad of niet gehad. Waarom zegt David het op deze manier? Niet omdat hij wilde dat wij een of andere berekening gaan uitvoeren van hoeveel zand zou er op de hele wereld zijn. Waarschijnlijk kan een of andere supercomputer dat wel uitrekenen. En dat we dan weten van nou, er zijn zoveel zandkorrels. Waarom op die manier? Waarom zou God het heelal zo groot gemaakt hebben? Waarom? Heb je daar eens over nagedacht? Van de week hoorden we nieuws dat over 1 miljard jaar of zo, dat ons melkwegstelsel waarschijnlijk een botsing krijgt met een ander melkwegstelsel. Heeft u dat ook gehoord of gelezen ergens? Nou, dat is onvoorstelbaar hoe groot dat is. En dat zijn het nog maar 2 melkwegstelsels. En die vliegen nu al met 100 kilometer per seconde op elkaar af. En dan duurt het nog een paar miljard jaar voordat ze bij elkaar zijn. En met zo'n snelheid bewegen wij. En dan zegt God, dat hele herhaal heb ik in mijn hand. Waarom zou God dat soort beeldspraak gebruiken? Waarom? Omdat hij jou wil tonen, jouw hersens, jouw denken is niet in staat om mijn denken te bevatten. Maar toch ben jij zo kostbaar voor mij dat ik mijn gedachten met jou wil delen. En ik wil je uitnodigen tot een leven met mij. En ik wil je uitnodigen om los te komen van die omstandigheden waarin de gedachten soms hopeloos lijden. Maar als je dan bij mij komt, dan verbind je je met de bron van de schepping. En ik als bron van de schepping ben altijd veel groter dan jou, maar ik ben er wel voor jou. Jij denkt dat je mij alleen maar kunt volgen als jij alle antwoorden hebt. Lieve schat, als ik jou alle antwoorden zou geven die ik heb, dan zou in 1 seconde jouw hele hersenen uit elkaar spatten, want jouw hersenen kunnen niet bevatten alle antwoorden die ik heb. Zo groot is God. Zo uitnodigend is Hij. En de uitnodiging van profetische woorden, van Gods woord, van een aanbiddingsdienst waarin God komt, waarin God hier is. Het zinnetje die veel te simplistisch is, dat wij een gemeente willen zijn die Jezus verhoogt, verwelkomt en centraal zet. Dat is een kleine poging om te verwoorden hoe groot God is. En die God, die houdt van jou. Die is genadig voor jou. Het is nu ongeveer precies 1 jaar geleden dat Petra en ik een week op vakantie gingen naar Frankrijk. En ik heb daar hier ook al wat over verteld. En in die week zijn we onder andere hiervan heel erg onder de indruk geraakt. God die sprak zo duidelijk over zijn genade. En ik ben nu 38, dus toen was ik 37. Ik was 19 toen ik naar de Bijbelschool ging. Ik heb een keer uitgerekend hoeveel preken ik al gehoord heb. Ik weet het dan niet meer, maar op de Bijbelschool hoorde je 5 preken per week. En dan ook nog allerlei lessen, dus heel wat gehoord. Ik heb ook al heel veel preken gehoord over genade. Heel veel. En als je mij zou vragen, hoe zit genade theologisch? Dan zou ik je een heel goed verhaal kunnen vertellen. Zou ik je bijbelteksten kunnen noemen? Zou ik je die bijbelteksten kunnen uitleggen? Zou ik je kunnen vertellen hoe het in het Nieuwe Testament staat? En hoe in het Oude Testament de genade van God ook al zichtbaar wordt? Maar hoe het in het Nieuwe Testament ten volle tot uiting is gekomen? Enzovoort. Allerlei hele goede dingen zou ik je kunnen vertellen. Die ook heel goed zouden klinken en ook heel waar zouden klinken. Tenminste, vind ik. Ik was het ook goed met mezelf eens over hoe ik dat allemaal zag. En ik ben het nog steeds goed met mezelf eens over hoe ik dat allemaal zie. Maar als je dan daar met z'n tweeën, mijn vrouw en ik, en samen met ons dochtertje een week zit en in 1 keer begint God zelf door dromen en door boeken en door gesprekken zich te manifesteren en te spreken. En hij nodigt je uit om hem in de ogen te kijken. En als hij dan tegen mij en Petra zegt, Lodewijk en Petra, ik hou van jullie. Ondanks al jullie tekortkomingen. Ik ben aan het kruis gegaan voor jullie. Ondanks al jullie falen. Wij hebben hard ons best gedaan in de afgelopen jaren. Wij wilden van alles. En toch kwamen we erachter dat we faalden, dat we tekortkomingen hadden. Er kwamen aanklachten, er kwamen conclusies. Conclusies die we niet eens meer konden uitleggen. En de aanklachten in ons eigen hart werden ook van, ja, je faalt, je bent niet goed genoeg. Je doet het ook nooit goed genoeg. En als je dan zo daar tegenaan loopt, En dan komt God zelf en die zegt van, en ondanks dat, je bent blind, je zit in de boom. Maar ik in dit geval, de ene was, waar we hadden het net over. Ik haal ze altijd allemaal door elkaar. En wie is nou die man die in de boom zat? Zacchaeus. Bij Zacchaeus loopt hij langs. En die haalt hij eruit. Kom er maar uit. Nou, dat was het gevoel. Maar als dan God op zo'n manier zegt van, hé, ik haal je uit de boom. Ik trek je naar mij toe. En als God dan begint te spreken. Hey, ik wil voor je zorgen. Vertrouw mij. Ik ben te vertrouwen. En dan direct daarna je in de auto stapt en je 6 uur moet wachten. Omdat de auto tot los was. En tegelijkertijd Petra en ik daar niet heet of koud van werden. Omdat er binnenin ons een vrede was gekomen. Wat echt waar ik een jaar lang niet goed onder woorden heb kunnen brengen. En ik er nog steeds niet echt goed onder woorden kan brengen. Maar wat Petra en ik wel samen beschrijven. Die ontmoeting met God voelt voor ons als wedergeboorte. Dan krijg ik van de week allemaal e-mails. Dus we hebben 10 jaar lang een voorganger gehad die niet wedergeboren was. Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het erover. Dat als je God ontmoet en hem in de ogen kijkt en zijn genade ziet. Dan geeft dat een fundament om zijn gedachten te ontvangen. Zonder daar van slag te raken. Zonder daarin nodig te hebben dat jij alles begrijpt. Maar gewoon door je over te geven aan hem. Vertrouwen en overgave zijn direct met elkaar verbonden. Maar ik geloof dat een fundament waar God mee bezig is in dit huis. Is ons los te maken van onze eigen controle over zijn gedachten. En een nieuw fundament te leggen waarin hij zijn gedachten met ons kan delen. En waarin wij ook komen op die plek dat wij hem vertrouwen om het te doen. Ik wil afronden met dit stukje getuigenis die ik u niet eerder wilde vertellen dan nu. Wij kwamen dus uit Frankrijk en God sprak en een onderdeel van het verhaal is hier ook al bekend. God zegt, ik wil voor je zorgen. Ik heb toen tegen God gezegd, en ik had het ook al eens eerder gezegd, van Heer, ik wil dat mijn naam, mijn naam hoeft niet bekend. Dat maakt me helemaal niks uit. Ik geef mijn naam over aan u. Maar ik wil wel dat vanaf nu mijn naam met uw naam verbonden wordt. Dus overal waar mijn naam genoemd wordt, hoop ik, bid ik, dat het verbonden mag worden met iemand die Jezus groot maakt. Dat is mijn passie, dat is mijn verlangen. En zo heb ik tegen God gezegd van hier en u mag het regelen. Nou, ik heb u net dat stukje van het boek heb ik aangekondigd. En ik heb vorige week op opwekking gesproken. Nou, iemand die maakte een keer een grapje van Lodewijk, hoe doe je dat? Wat voor netwerk heb je daarvoor nodig? Nou, je hebt maar 1 netwerk nodig, en dat is Jezus. En God die zei tegen mij namelijk, Lodewijk, jij vertrouwt mij niet. Ja, ik vertrouw wel. Nee, jij vertrouwt me nog niet echt. En ik vraag maar 1 ding van je. Je hoeft maar 1 ding te doen, Lodewijk. En dat is kiezen. Dat je mij wil vertrouwen en dan ga ik het je leren. Want, zegt de Heer, ik neem 99% van de verantwoordelijkheid op me om jou te leren mij te vertrouwen. Het enige wat jij hoeft te doen is te kiezen. Ja, leer het me maar. En dat heb ik gedaan. Ik heb tegen God gezegd, van, ja, ik heb toen maar toegegeven, Heer, ik vind het moeilijk om u te vertrouwen. Leer het me maar. Tussen het huwelijk moet vertrouwen ook gewonnen worden. En de ene maakt een keuze om te willen vertrouwen, maar de ander moet het vertrouwen wel verdienen. Maar in elk geval, ja, nou ja, u weet wat ik bedoel. En zo is God op heel veel dingen groot en klein bezig gegaan. Om te tonen, Lodewijk, ik ben betrouwbaar. Toen zat ik vorig jaar in augustus, zat ik met Matthäus van de Steen, hadden wij een afspraak. En waren we gewoon ontspannen samen om te bidden en te praten over het komende seizoen. En toen vroeg Matthäus van, Lodewijk, wat is je droom? En als eerste flapte ik eruit, oh, ik zou het op zich wel eens een keer heerlijk vinden om op opwekking te spreken. Maar dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Zei ik er ook direct achteraan. En dan zei meteen, nou, als dat toch je droom is, dan mag je dat toch tegen de Heer zeggen. Dus toen zei ik tegen de Heer, oké, Heer, als u dat wil, dan wil ik dat wel. En u mag het wel regelen voor volgend jaar. Dus doe het dan maar gelijk de eerstkomende. En ik het daarna weer helemaal vergeten. Verder was ik ook al een lange tijd opnieuw bezig met het boek. Dit boek ben ik al een paar maanden, jaren voor een gedeelte hangt er in mijn hoofd. Maar ik dacht van hoe, en sommigen hier weten ervan, ik heb er gesprekken over gehad. Hoe vind ik een uitgever? Hoe vind ik dit? En hoe vind ik een vormgever? Hoe vind ik iemand die goed kan redigeren? Dat betekent dat ze al mijn spelfoutjes enzovoort eruit halen. Dat is redigeren. Hoe regel je dat allemaal? Geen idee. Toen heb ik ook tegen God gezegd van nou hier, als u wil dat ik een boek schrijf. Ik denk dat ik een verhaal heb die ik mag vertellen. Ik ga bezig met het verhaal. U moet de rest regelen. Ik wil verder niks regelen. Ik vertrouw u. En vorig jaar in november sprak ik in Rotterdam. Toevallig was daar de directeur van Gideon in die dienst aanwezig. Zijn dochtertje, die is in die dienst, nadat er voor haar gebeden werd, genezen van haar ogen. Heel wonderlijk verhaal, want ze had -5 en het ging hard achteruit. En in één keer, na die dienst, is ze genezen. Is ze naar de dokter gegaan. Kon ze de test, kon ze helemaal doen. Dus je doet dan zo'n test met van die lettertjes, weet je wel. Dat ging helemaal goed. Maar als ze haar ogen fysiek maten, was het nog steeds -5. En tot op de dag van vandaag, ik heb er vorige week gesproken, kan ze nog steeds zien met die ogen. Maar fysiek heeft ze -5. Wonderlijk verhaal. In elk geval, die man natuurlijk ook helemaal vol en die stuurt me een mailtje. Hey Lodewijk, ik heb je preek geluisterd en we hebben er heel van genoten. Volgens mij kun je wel een boek schrijven. En ik zou wel met je willen praten om dat boek voor je uit te willen geven. Nou, dat bedenk je toch allemaal niet? Gideon, een van de grootste van Nederland. Nou, om een lang verhaal kort te maken, hij is bij me langs geweest. Kees Goedhart, oh ja, en dus dat stukje geparkeerd, dan is het januari. In januari had ik al zo en zo het idee om met elkaar naar opwekking te gaan. Was helemaal vergeten dat ik op die boot die droom had verteld. Dus ik vertel hier op zondag enthousiast van, wij gaan dit jaar met elkaar naar opwekking, lijkt me leuk en gezellig. Ik heb het op zondag verteld, op dinsdag belt Kees Goedhart mij. En Kees Goedhart zegt, zou jij willen spreken op opwekking? En daarna zegt hij, nou, heb je misschien dat je nog een boekje of iets dergelijks hebt, kunnen we dat ook regelen? Ik hoef er echt niks voor te doen. En dan mag je op opwekking spreken. Daarna word je een maand later word je gebeld door opwekking. Lodewijk, zou je nog een artikel kunnen schrijven? Want voor het magazine willen we graag een artikel hebben. Nou, ik ben nu druk bezig met een boek, dus ik heb eigenlijk geen tijd om te schrijven. Oh ja, ben je bezig met een boek? Wat voor boek dan? Nou, dat en dat en dat. Oh, mogen we daar een recensie over schrijven? Nou, en zo kan ik nog doorgaan en doorgaan en doorgaan. Allerlei dingen die gebeuren waarin het voor mij niet was van, oh heer. Ik heb nu succes, want dat heeft God gebroken. Maar dat ik wel zie, Heer, u weet het echt beter dan ik. De tijd is op, maar ik kan hier nog heel veel over vertellen. Ik had nooit gedacht in dat artikel in het magazine, al die dingen, alles samen. En ik voelde me daar zo klein, daarom was ik ook zo zenuwachtig. Van Heer, u heeft het allemaal geregeld, maar nu moet ik te staan. Ik durfde het echt niet. En wat mij het diepste raakte, is dat God toen tegen mij zei, Lodewijk, dit heb ik niet eens geregeld voor jouw succes hier, maar om jou te tonen dat ik voor jou kan zorgen. Veel beter dan dat jij voor jezelf kan zorgen. En het diepste wat mij raakte, onder andere van vorige week, was dat ik weet, oh ja, Heer, een overgegeven leven aan u is een leven van ontspanning, is een leven van rust, en is een leven waarin u toont, u bent betrouwbaar. We gaan er over 3 weken, ga ik nogal wat verder. Ik heb er ook nog een leuk paar preken en paar bijbelteksten enzovoort ook allemaal bij. Maar ik heb en had op mijn hart om met jullie gedachten te delen. Heer Jezus, we willen opnieuw bij u komen en tegen u zeggen dat wij willen dat u Heer bent van dit huis. We hebben niet alle antwoorden. We hebben niet alle inzichten. We snappen niet alles. We snappen ook niet alles van u. We snappen al uw gedachten niet altijd. We snappen uw seizoenen niet altijd. Maar hier zijn wij deze ochtend om toch tegen u te zeggen, ondanks al die situaties, we vertrouwen u. We willen u vertrouwen. We willen ook niet te snel vroom zeggen dat we u vertrouwen. Maar we willen tegen u zeggen, we willen het leren. We willen erin groeien. En u bent in dit huis fundamenten aan het reinigen. U bent bronnen aan het zuiveren. U bent richting aan het geven. U bent visie aan het herstellen. U bent hoop aan het geven. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die in dit huis misschien hopeloos zijn. Die worstelen. Die moeilijke omstandigheden hebben. En of het nou zomer of herfst of winter of lente is, u bent hier om ons te zegenen met uzelf. U wilt voor ons zorgen. U wilt ons leven geven. Genesis 1 vers 28 zegt zo mooi. Hij zegende hen en hij zeide. Heer, ik wil vragen in Jezus' naam. Voor dit huis en voor iedereen die hier is deze ochtend. Dat uw zegen op ons mag rusten. Uw zorg, u als bron, uw gedachten, uw leven, uw fundament. Heer, leer ons om niet te reageren of te leven vanuit die boom van kennis van goed en kwaad waarin wij zelf op de troon zitten. Maar leer ons om te leven zoals u dit bedoeld heeft. Leer ons om te leven vanuit u. Heer, ik wil u zegen vragen over, en ik bid nu uw zegen over financiën, maar dan heb ik het niet over de financiën van deze gemeente, maar dan heb ik het over de financiële omstandigheden van de gemeenteleden. Heer, ik weet dat er mensen zijn die hun baan dreigen te verliezen, of zelfs al hebben verloren, en die financieel gewoon heel veel zorgen hebben. En eigenlijk denken, hoe kom ik hieruit, hoe kom ik hierdoor? En ik wil gewoon uw zegen, uw zorg over hen vragen. Ik zou niet weten hoe, ik weet niet hoe u dat wil doen. Ik weet niet hoe u de oplossingen kunt geven. Maar ik wil vragen of u hen op dit moment hoop en rust en vrede geeft. En ook het vertrouwen om uw definitie van zegen te omarmen. Mijn definitie van zegen toen ik net terugkwam uit Frankrijk, toen die auto kapot ging, was van nou heer, dan zorgt u wel heel snel voor een nieuwe auto. En de heer heeft gezorgd voor een nieuwe auto, maar het is een hele andere auto dan ik verwacht had. 350.000 kilometer gereden, maar oh, wat doet hij het goed. Klakson kapot, we bidden ervoor, hij doet het weer. De zegen van God is soms heel anders dan ons perspectief op zegen. Heer, maar ik wil vragen dat fundament van vertrouwen mag komen. En als dit voor jou geldt, dan wil ik gewoon je uitnodigen om tegen hem ja te zeggen. Je hoeft maar heel weinig te doen, heel simpel te doen, te zeggen, Jezus, ik wil u vertrouwen in dit alles. Ik weet niet hoe, ik heb niet alle antwoorden. Ik voel me onveilig, maar ik wil mijn veiligheid vinden bij u. En ik wil vragen voor wonderen. Heer, en ik vraag dat ook in Jezus' naam, ook voor fysieke uitdagingen. Er zijn mensen die gewoon echt in hun lichaam een aanraking van u nodig hebben. We hebben Marius genoemd. En er zijn in dit huis nog veel meer. En ook daarin, heer weet, wil ik gewoon opnieuw vragen dat woordje vertrouwen, dat dat geankerd mag zijn. Maar ik wil ook uw zegen erover vragen. Uw zorg erover vragen. En als wij dan die gedachten horen die in David Wagner hier deelde, dat u hier een kankervrije zone wil hebben, dan weet ik, dat zijn uw gedachten over ons. U wilt dat wij niet ziek zijn. Het is niet uw wil dat wij ziek zijn. U maakt ons niet ziek om ons lesjes te leren. Zo bent u niet. Het lijden om Christus wil, wat in de Bijbel staat, heeft op iets heel anders betrekking dan op fysiek lijden. Heer, zo wil ik u vragen, wees genadig over dit huis, ook op dat gebied. Schenk ons die zegen van genezing. En we willen u er ook in vertrouwen. We willen dat niet uit eigen kracht of vanuit eigen formules bewerkstelligen. En we willen ook juist ons daarin overgeven aan u en aan uw perspectief erop. Maar ik wil het wel vragen, Heer. Ik wil het omarmen. Genezing in geest, ziel en lichaam. En tot slot wil ik nog bidden voor de mensen die hier zijn, wiens relatie met u, Jezus, droog is. En misschien zelfs dood is. Ik zeg het toch, ik weet niet hoe het zou kunnen, maar er is meer gebeurd dan alleen een seizoen. Je zit gewoon niet meer in die grond. Ik kon die druif niet meer tot leven wekken, maar hij kan het wel. En ik geloof dat er mensen zijn die gewoon weer terug mogen gaan naar die eerste liefde in hem. En als dat voor jou geldt, dan wil ik je vragen om ook op dit moment gewoon simpelweg ja tegen Jezus te zeggen. Ik ga je deze ochtend niet direct naar voren roepen, maar ik vraag je gewoon om te reageren naar hem. Deze drie gebieden vraag ik u zegen over. In Jezus' naam. Financiën, fysiek en geestelijk. Wees maar gewoon heel even bij Jezus. Het is